Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. En met deze keer de economische shocktherapie van Donald Trump. Torenhoge importtarieven zetten de economische wereldorde op zijn kop. Uitstel moest rust brengen, maar die ommezwaai heeft de wereld misschien nog wel dieper in onzekerheid gestort. Wat moet het antwoord van de EU zijn? Blaffen, bijten of bedwingen. Laten we het ook positief bekijken. Misschien kan de EU ook wel sterker uit deze strijd komen. Mijn naam is Anke Truijen en ik val in voor Annette van Soest. En mijn gast vandaag is econoom en journalist Matthijs Bouwman. Onder andere voor het Financiële Dagblad en Nieuwsuur. Nou Matthijs, welkom. Laten we wat orde in deze chaos gaan scheppen komend half uur.
Succes.
Ja, succes. Jij ook. En ik vroeg me af, wat is jou eigenlijk het meest opgevallen of het meest bizarre wat je afgelopen week bent tegengekomen?
Nou, het meest bizarre zat eigenlijk meteen aan het begin. Hè? Op Liberation Day, of nou, moeten we eigenlijk niet meer zo noemen, maar die maffe dag dat de tarieven bekend werden gemaakt en Trump naar buiten kwam met die grote borden met de lijsten. Mm-hmm. Ja, twee hele bizarre zaken. Ten eerste enorme hoge tarieven, dat was toch echt niet verwacht. Maar ja, welke landen dan getroffen worden, was echt totaal willekeurig. En iedereen heeft het gehad over die pingwing-eilanden die plotseling getroffen werden met 10% tarief. Ik vond zelf nog opvallender eigenlijk het hele hoge tarief, 47% voor het arme Madagaskar. Dat is een van de armste landen van de wereld en die brave mensen zijn maar in één ding goed, dat is vanillestokjes produceren. En die kregen daarom heel hoge tarieven, want ja, ze hebben natuurlijk zelf geen cent om Amerikaanse dure spullen te kopen. Dus ze importeren niks, maar ze exporteren wel vanillestokjes, vooral van Coca-Cola geloof ik.
Ja.
Ja, en dan kregen ze dus als straf 47%. Ja, dat gaf wel aan dat het ondoordacht was, willekeurig, gebaseerd op irrationele formules. En dat het zo maf zou worden, had ik niet gedacht.
Ja, want iedereen probeerde daar een beetje grip op te krijgen. En de EU werd zelf met 20% tarieven aangepakt. Om vervolgens weer, drukte Trump weer op die pauzeknop. Van, ik wacht nog even 3 maanden.
Ja, dat vond ik weer minder bizar. Want de druk werd duidelijk zo hoog. De schok was zo groot. En het verzet werd ook zo groot in de wereld. Maar ik denk ook in Amerika, waar ja, Wall Street en ook wel de grote Amerikaanse multinationals zagen dat het wel heel pijnlijk zou gaan worden.
Ja, want het ging niet alleen om de aandelen die omlaag gingen, maar ook over staatsobligaties, hè?
Ja, dat was het interessante. Hè. De aandelen gingen natuurlijk een paar dagen hard omlaag. En bloedbad op de beurs, roepen we dan altijd. Maar daar leek Trump nog wel overheen te kunnen stappen. Ja, dat noemde hij een beetje het bittere medicijn. Dus dat moeten we maar even slikken. Ja. Maar het dreigde echt ontaarde in een financiële crisis. En de tekenen daarvan waren inderdaad op de obligatiemarkt. En ook ja, obligaties zijn langlopende leningen van de Amerikaanse overheid aan het buitenland bijvoorbeeld. Maar er zijn ook markten voor kortlopende leningen, waarbij ze zich voor een maand of tot maximaal een jaar financieren. Ja, en vooral die kortlopende leningen, het schatkistpapier noemen we dat in Nederlands, maar internationaal de treasuries. Die gingen ook hard omlaag, rente hard omhoog. En dat is niet alleen van belang of van hoe duur wordt het nou voor de overheid om in de toekomst geld te lenen. Maar je kunt dat soort schuldpapier ook wel zien als een soort een beetje de pasmunt van de wereldeconomie. In afval van het financiële stelsel. Heel veel dingen die er gebeuren op financiële markten, daar moet een onderpand voor worden aangehouden. En dat is altijd Amerikaanse staatsschuld, lang en kortlopend. Ja, en als dat gaat, dan gaat de hele boel. Dus we stonden echt wel op de rand van iets wat het begin leek van een financiële crisis, waarbij ook de Amerikaanse centrale bank, weten we nu, zich langzamerhand begon zorgen te maken, moeten we niet eens wat gaan doen, bijvoorbeeld opkopen of interveneren. Ja, en dat het in een paar dagen tijd tot dat soort hoge druk zou kunnen leiden, dat had Trump ook niet gedacht. En ja, toen moest hij wel terugkomen en heeft hij in elk geval uitstel beloofd. Maar sindsdien is het natuurlijk de chaos alleen maar erger geworden.
Ja, want eigenlijk is de vraag, die pauzeknop, we hebben 3 maanden tijd. Kunnen we dan niet rustig ademhalen, een beetje achterover zitten?
Ja, wat denk je? Nee, ten eerste, kijk, die pauzeknop geldt alleen voor voor die tarieven die voor iedereen verschillend waren. Niet voor de 10% zeg maar nieuwe basistarief wat Amerika heeft ingesteld. En dat is echt ook al heel hoog. Hè? Hmm. Amerika kwam uit een situatie waar de tarieven echt heel laag waren. 3% wordt vaak genoemd. Maar dat is dan de som van het gemiddelde van alle tarieven. Als je nog een beetje kijkt naar over welke goederen en landen gaat het nou precies, dan kun je nog zelfs op 1,5% uitkomen in sommige berekeningen. Ja, van 1,5% naar 10%. Dat is een schok genoeg. Hè? Dus die onrust bleef ook wel. En dat is ook terecht. Want er is echt wel wat veranderd. Zelfs als het om 10% gaat. En dan natuurlijk nog het idee dat dat het allemaal over 3 maanden weer terugkomt. Dat het hele spel weer op de wagen gaat.
Ja.
En als derde misschien nog wel het belangrijkste. Dat die tarieven natuurlijk voor bijna alle landen werden uitgesteld, behalve voor China.
Voor China, ja. Daar wil ik straks nog even op terugkomen, op China. Want eigenlijk de EU moet nu wat, hè? Want ze hadden al natuurlijk tegenmaatregelen ingesteld. En om het even, want het Witte Huis komt elke dag nieuws over die tarieven. Maar als we het even vanaf een bepaald perspectief gaan zien, van waar staat de wereldeconomie dan nu? Is dit even een shock en we kunnen weer vrolijk verder? Of wat is er aan de hand?
Nou, kijk, het belangrijkste, denk ik, het belangrijkste effect van die tarieven op de wereldeconomie is dat ze bestaande productieketens doorsnijden. We komen uit een tijd, Trump denkt graag terug aan de tijd van de 19e eeuw. Toen was er ook veel wereldhandel, maar dat was vooral in grondstoffen. Dus er werd graan en een beetje olie misschien al heen en weer gesleept, cacao, dat soort dingen, en eindproducten. Hè? Dus er werd op lokale schaal werd er ook wel tussen landen gehandeld in spullen die je meteen ging opeten of opbranden. Maar dat is veranderd sinds 1990 zo'n beetje, toen de globalisering begon. Zijn bedrijven zich ook gaan vestigen in verschillende landen en hebben ze hun productieketens uitgesmeerd over de wereld. Mm. Dus nu is het meeste handel is in halffabrikaten. Dus producten die nog niet af zijn in een bepaald stadium in het productieproces. Nou, tarieven in die oude wereld waren al vervelend, maar in de nieuwe wereld zijn ze echt veel erger. Want ja, plotseling weet je niet meer wat je halffabrikaten kosten en vaak gaan producten wel een paar keer de grens over voordat ze een eindproduct zijn. En dan komt elke keer dat tarieven weer op als je niet uitkijkt.
Ja.
Dus het is nu veel pijnlijker. En we weten eigenlijk helemaal niet hoe dat dan uitpakt, hoe snel er geschakeld kan worden.
Maar niet alleen een handelsoorlog. Dit is gewoon dat eigenlijk dat economische systeem gewoon onderuit wordt gehaald.
Nou ja, wat we de afgelopen 30 jaar, of we, ik niet hè, maar
ja.
Wat de wereld de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd op zoek naar efficiëntie, en dat is ook soms doorgeschoten, dat kunnen economen inmiddels ook wel toegeven, maar ja, een heel groot deel van onze welvaart is wel gebouwd op dat efficiëntiedenken, waarbij elk land doet waar die goed in is, ook zeg maar in halffabrikaten. Dus je spulletjes haal je uit China, die laat je in elkaar zetten in Polen en de marketingafdeling zit in Londen. Dat werkt. Nou, dat doorsnijden levert echt nieuwe onzekerheden op, waar ook mensen die proberen te begrijpen wat er nu gebeurt, kunnen eigenlijk niet goed teruggrijpen op historische gebeurtenissen. Misschien was COVID een soort voorproefje toen er ook plotseling, met name vanuit China, geen halffabrikaten meer kwamen. Ja. En dan zag je ook de gevolgen. Meteen gingen de fabrieken overal in de wereld gingen dicht, want ze hadden geen toeleverancier meer.
Ja, en hoe moeten Canada de EU dan terugstaan? Want zij komen dan met tegentarieven. Maar als je zegt van de regels zijn overboord gegooid, hoe moet je je daar dan toe verhouden?
Nou, ik denk dat terugslaan heel verstandig is. Nou ja, dat zeg ik op basis van de wetenschappelijke literatuur die daarover bestaat. En dat is, dan moet je eigenlijk gaan kijken naar de speltheorie. Dat is de wiskunde van onderhandelen eigenlijk. Als je met een tegenstander of meerdere tegenstanders in een soort strategisch spel komt, ja, dan kun je wel eens jezelf pijn moeten doen om te voorkomen dat de ander jou nog meer pijn gaat doen. Want tarieven als Europese Unie of Canada tarieven invoert voor zijn eigen import, ja, dan doen ze zichzelf natuurlijk pijn. Want de inflatie gaat hier omhoog. Dus er gaan tekorten ontstaan aan bepaalde goederen. Net zo goed als Amerika zichzelf pijn doet. Dus ja, is dat nou twee keer dom doen? Ik denk het niet. Dat is om te zorgen dat er een straf staat op het eigenlijk het doorbreken van de samenwerking.
Want dat wil je overeind houden, hè? Dat
is liberale, dan het einddoel.
Ja, liberale economisch systeem, ja.
Ja, en eigenlijk kun je dat het beste samenvatten met de Wereldhandelsorganisatie. Die wil je overeind houden. En daar zijn hele strenge regels. Allemaal natuurlijk ergens op basis van vrijblijvendheid. Want er is nog steeds geen wereldregering, gelukkig maar. Dus ja, die Wereldhandelsorganisatie is zo opgebouwd met afspraken, clausules. Met het idee van laten we nou maar allemaal net doen alsof er wel een wereldregering is. En dan houden we ons er allemaal aan. Het is goed voor iedereen.
Ja, maar dat ligt systeem, nu op zijn gat.
Ja, en dat is veel ouder dan de globalisering. Hè. Dat komt echt kort na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Toen is dat allemaal opgeschreven. Daar met name die kaart die Trump liet zien met al die verschillende tarieven voor verschillende landen. Dat was de grote afrekening met dat oude systeem. Want het belangrijkste werkende element in die Wereldhandelsorganisatie is dat je alle leden hetzelfde lage tarief geeft. En dit was een lijst met voor elk land een verschillend tarief. Ja. Dus dat is zo extreem in strijd met de clausule 1 van het WTO-verdrag, dat overboord is. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, oké, als je dat doet, als jij dus plotseling de afspraken schendt, je speelt blijkbaar niet meer eerlijk, dan is het onze taak om je daarvoor te straffen in de hoop dat jij, of misschien je opvolger, op de schreden terugkeert. En dat heet oog om oog, tand om tand. Ja. En dat klinkt heel primitief, maar het is blijkt dat uit echt veel onderzoek vaak wel de beste reactie. Mits je het meteen maar bij zegt, we slaan nu terug, maar dat doen we niet omdat we je voor eeuwig vervelend vinden. Zodra jij op je schreden terugkeert, hebben wij geen wraakgevoelens en gaan we gewoon op de oude voet verder. En dat zag je ook in alle speeches van von der Leyen.
Ja.
De commissievoorzitter de afgelopen week zegt ze continu, vroeger werkten we goed samen. Dan verwijzen naar, we hadden het zo leuk. Maar we zijn bereid om terug te slaan en onszelf pijn te doen. En dan de laatste alinea is altijd, maar als je terugkeert in de boezem van de globalisering, dan is het vergeven en vergeten en gaan we weer op oude voet verder. En dat doet ze precies wat oog om oog, tand om tand speltheorie eigenlijk voorschrijft.
Ja, en wat moet dan, want ze probeert het een beetje ook stapsgewijs aan te pakken. Hè? Waar gaat ze de VS dan, of ze, waar zou de EU de VS dan mee kunnen aanpakken?
Nou ja, dat eerste pakket aan straffen, die dus nu ook de Europese Unie voor 90 dagen heeft uitgesteld, die waren eigenlijk geen reactie op die malle tarieven van Trump, maar op de staal- en aluminiumtarieven van een paar weken eerder.
Ja, de 10%.
Het klopt niet helemaal dat wij deze hebben uitgesteld, hè, want die staal- en aluminiumtarieven zijn er ook nog. Dus in die zin speelt Europa het niet helemaal zoals het moet. Maar goed, je moest even je goede zin laten zien, want anders waren we in hetzelfde schuitje als China beland. Maar de straffen gaan dan als je naar de lijsten kijkt die ze al hebben klaar liggen voor welke producten gaan we pakken. Dat gaat dan een beetje om producten die vooral in Amerika gemaakt worden. Dus niet zo'n hele lange productieketen hebben als het even kan. Vooral in red states, hè, dus op plekken waar ze Trump gestemd hebben. Waar ook
Republikeinen?
Of waar misschien wat congresleden zijn die over 2 jaar herverkozen moeten worden.
Dus ja, dat hun achterban boos wordt en druk gaat zetten.
Precies. In die zin spelen wij het veel, veel meer met chirurgische principes of instrumenten dan Trump. Alleen dat is op een gegeven moment wel op. Hè. Dat zijn dan altijd die Harley Davidson en die spijkerbroeken, waar dan iedereen het over heeft. Ja, spijkerbroeken volgens mij op de Europese markt komen nooit uit de VS, maar altijd uit Turkije. En Harley Davidson's, nou, dat is nou niet echt de dagelijkse boodschappen van de Europeaan.
Nee.
Dus je moet op een gegeven moment wat uitbreiden. Agrarische producten is heel belangrijk, want veel van die Midwest-staten die drijven erop. Dus je zou eens naar sojabonen kunnen kijken of naar kip, vreemd genoeg, staat ook op die lijsten, terwijl wij volgens mij bijna geen kip halen.
De chloorkip?
Het begint met twee pagina's kippenonderdelen.
Oké.
Dat snap ik ook niet helemaal. Maar ook, ja, die lijsten zijn geweldig, want het internationale handelssysteem werkt zo dat elk product wat verscheept wordt, moet op de invoerpapieren, moet die daar een standaardcode vermelden. Een getal met 8 cijfers.
Mm.
En dat is dus heel erg nauwgezet. En die lijst die is natuurlijk voor de douane uiteindelijk. Van dit moet je belasten, dit niet. Dus die lijst is ook heel specifiek. En dan krijg je dus bestek met houten heften het mes. Bestek met houten heften de vork. Briefopeners zag ik er ook op staan. Vans, okay. Roestvrij staal.
Nou, dat ja, zal ze leren. Bam!
Ja, dus dat ziet er inderdaad, dat Lubach volgens mij ook een grap over. Dat ziet er allemaal heel specifiek uit. Maar dat is zoals Europa natuurlijk werkt. Technocratisch, bureaucratisch. En ook om het later te kunnen laten zien aan de Wereldhandelsorganisatie. Want wij proberen het nog binnen de regels te doen. Van dit is wel belast, dit is niet belast. Duidelijkheid voor iedereen.
Maar heeft de EU niet een bazooka op zak of achter de hand? Bijvoorbeeld om die Amerikaanse techbedrijven aan te pakken.
Ja.
Dat is een grote, toch? Dat kan echt pijn doen.
Ja, dat zou een hele goede zijn. Daar heeft van der Leyen het ook onlangs weer over gehad. En ook Macron begint daar natuurlijk altijd over.
Ja.
En dat is het verhaal dat wij weliswaar meer spullen aan de Amerikanen verkopen dan andersom. Maar dat wij veel meer diensten kopen dan andersom. En dat is inderdaad tech. Dat is ook financiële dienstverlening. Hè? Al die Amerikaanse banken. Mastercard, Visa, die hier de betalingsverkeer zo'n beetje helemaal organiseert. Alle AI-dingetjes die we tegenwoordig allemaal gebruiken. Maar daar kunnen we inderdaad ze beter treffen. Dat doe je niet echt met handelstarieven. Dus dat maakt het een beetje scheef. Want ja, als jij een softwarepakket koopt, hoef je dat niet langs de douane. Dus dan moet je dat met andere belastingen doen. Bijvoorbeeld winstbelasting op de winst gemaakt in Europa. De Fransen hebben dat al, zo'n soort belasting. Daar zijn de Amerikanen ook al boos over. Zoiets doen, dat ligt al bijna klaar in Europa om dat te gaan invoeren. De Duitsers hadden daar onlangs wel een bedenking bij. Hè, de nieuwe
regering.
Bondskanselier Merz, die zei van ja, het is wel gevaarlijk, want we kunnen eigenlijk niet zonder die techdiensten.
Ja.
Dus dat moet je goed uitkiezen. Ik zou dan zeggen wel Facebook, maar niet Microsoft 365.
Ja.
Want ja, dan ligt het hele bedrijfsleven meteen plat. Want dan kunnen we elkaar geen appjes meer sturen. Ja, appjes wel, maar geen Word-documenten.
Ja. En van
dus
Leijen
dat is ook niet zo makkelijk.
Nee, en van der Leyen had het ook over misschien wel een nultarief.
Ja, dat is ook heel komisch, hè. Want dan moet je toch even naar de geschiedenis.
Ja.
Er was heel lang overleg tussen Amerika en Europa om naar een soort nultarief te gaan. Namelijk een vrijhandelsverdrag te sluiten.
TTIP?
TTIP heette dat, ja.
Wie kent het nog?
Wat was het ook weer? Transatlantic Trade and Investment
Partnership?
Partnership, precies. Oh, heel goed, Anke.
Ja.
Ja, partnership. Daar werd hard over onderhandeld. Europa mopperde daar natuurlijk over. Vooral alle NGO's waren het niet mee eens. Maar dat stond toch wel aardig in de stijgers. En dat was natuurlijk nul tarief in principe op alles. Behalve waarschijnlijk nog wat belemmeringen op agrarische producten. Wat was nou de allereerste wat Trump deed toen hij in 2016 voor de eerste keer aan de macht was? Echt zijn eerste daad, executive order-achtig ding, was het stoppen van het TTIP-overleg. Dus dat even later Elon Musk als Trump-fluisteraar met het idee kwam, hè, die rot-Europeanen, waarom doen ze niet gewoon nultarief? Is in die zin heel, historisch niet helemaal correct. En dat Europa zegt, zeker de Europese Commissie, ja, dat willen we wel. Want de Europese Commissie was altijd enthousiast over zo'n vrijhandelsverdrag.
Ja, nee, daar komen we straks nog op terug. Want inderdaad, we moeten misschien wel ergens handelsakkoorden gaan sluiten als antwoord op deze economische chaos.
Maar niet met Trump natuurlijk, hè. Dat wordt helemaal niks. Dus het is meer een soort laten zien dat jij bereid bent, zodat die ander jou niet kan verwijten dat je daar niet over wilt nadenken. Maar we gaan natuurlijk helemaal niet met Trump een vrijhandelsverdrag sluiten. Dat zit er helemaal niet in.
En wat je nu ook ziet, dat vind ik ook wel interessant, is dat ook landen buiten de EU, Noorwegen, Zwitserland, ook een beetje richting EU kruiden. Die denken van, we moeten onder die paraplu, we moeten samen optrekken.
Dat is helemaal waar. Ja, dat is interessant. Ja, dat is een hele lange weg gaat dat worden. En heel veel hobbels intern nog om te overwinnen. Maar je ziet het wel gebeuren. Het lijkt een beetje op wat Finland en Zweden deden met de NAVO.
Ja.
Grote taboe in die landen. Nooit bij de NAVO. En opeens waren ze lid. Of wilden ze lid worden. Daar zijn ze nu inmiddels. Dat lijkt nu ook wel in Noorwegen, IJsland en Zwitserland te gebeuren. IJsland kijkt natuurlijk ook nog met een half oog naar wat er op Groenland gebeurt. Onder de veilige handelsparaplu van de Europese Unie. Die landen merken dat ze, als zij een deal zouden moeten sluiten met Trump, dat ze natuurlijk gewoon 10-0 achter staan meteen. Maar dat de Europese Unie aan tafel zelf ook met een vuist kan slaan.
Ja.
IJsland en Noorwegen zijn natuurlijk eigenlijk al een beetje lid van de Europese Unie op handelsgebied. Want ze zijn lid van de Europese Vrijhandels... EFTA, hè, het Vrijhandelsakkoord. Houden zich ook aan bijna alle Europese producten en dienstenrichtlijnen. Zwitserland doet het nog wat ingewikkelder, maar hij is ook in feite gewoon onderdeel van de interne markt. Ik denk ook dat ze misschien wel lid willen worden van de EU, omdat de EU eigenlijk ook een soort veiligheidsgarantie heeft, hè, in het Europese verdrag. Europese landen moeten zichzelf à la NAVO elkaar ook gaan verdedigen als ze worden aangevallen. Naarmate dat artikel 5 van de NAVO van envelop 1 is envelop alle al meer twijfelachtig wordt met Trump. Is het misschien handig om dat dan ook binnen Europa te gaan zoeken.
En gaan wij zelf nog wat merken? Wij inwoners van de EU, Europa, van deze chaos, van deze onrustige economische...
Nou, reken maar.
Ja?
Ja, dus ja, als eerste die onrust. Nou ja, nee, dat... Een tragere groei. Kijk, het is heel jammer. Hè? Europa was zat. Eindelijk had een beetje weer de stijgende lijn te pakken. Zeker Nederland. Voor dit jaar was er bijna 2% groei voorspeld. 8 miljard. Meevallers waar het kabinet nog steeds over denkt te kunnen onderhandelen. En zijn ze nog steeds aan het uitgeven. Alsof er niks gebeurd is. Het ging net weer even wat lekkerder. En nu komt dit. Dus kijk, de voorspellingen, als je kijkt naar wat de bankeconomen tot nu toe internationaal hebben afgegeven aan voorspellingen. Ja, dan gaat het een paar tienden van procent groei kosten. Dat is ook omdat ze niet zo goed weten hoe ze die onzekerheid een plekje in hun modellen moeten geven. Het kan echt nog wel erger worden. En met name als Europa heel hard gaat terugslaan, ja, dan doen wij onszelf natuurlijk pijn. Dan maken we onze productie moeilijk. Komen sommige, hè, bijvoorbeeld als we echt gek zijn, gaan we LNG bijvoorbeeld uit Amerika duurder maken, want dat is ons belangrijkste importproduct. Nou, tref je Amerikanen flink, maar ja, wordt de energie weer in Europa duurder.
Ja, maar dat doet de landen flink... nu al, hè, dat Italië zegt, doe maar niks op wijn, want dan gaat onze wijnsector eraan. En Ierland is bang voor die tech-aanpak.
Nee, dat is het moeilijke in Europa. Hè. Ze hebben nu een soort gevoel dat Europa even onoverwinnelijk is. Want we klitten lekker bij elkaar en iedereen is het eens. Ja, en het principe heeft Europa ook een extra krachtig punt. Omdat het handelsbeleid is uitbesteed aan de Europese Commissie. Dat is zo'n beetje het enige waar ze echt over gaan. Zonder al te veel invloed van de lidstaten. Behalve dan dat uiteindelijk ze wel willen dat alle lidstaten instemmen. En terwijl von der Leyen dus echt hard dat spel kan spelen, oog om oog, tand om tand, moet ze eigenlijk ook een strategisch spel spelen met 27 lidstaten. En daar kan ze veel minder hard optreden. Dus ja, op het moment dat het echt een product is waar een lidstaat last van krijgt, een groot lidstaat vooral, dan wordt het weer moeilijk kiezen. Hoe lang blijft die solidariteit binnen Europa bestaan, dat is natuurlijk de grote vraag.
Ja, en tegelijk het woord viel al, strategisch. Want ja, met de EU is het zo, never waste a good crisis. En dat zie je zeker bij de EU. En Europa kan misschien wel sterker en onafhankelijker uit deze crisis komen, als ze nu ook misschien wat stappen zetten. En eigenlijk ligt er al een draaiboek voor klaar, toch? Het rapport van Draghi, dat lijkt een beetje ondergesneeuwd te zijn, maar misschien moeten ze dat wel weer eens even goed van stal halen. Want ja, Draghi zei ook van ja, als de EU economisch onafhankelijker wil zijn en autonomer, dan moeten we toch een paar sectoren sterker maken. En misschien is dit wel het moment, zeggen experts.
Nou ja, zeker. Dat momentum van het Draghi-rapport was er natuurlijk tot velend verbazing eigenlijk al.
Ja.
Vaak verdwijnen die rapporten ergens in een la. Af en toe is er zo'n Europees rapport. Het rapport Dalloor in het verleden. Het rapport richting de euro. Interne markt. Dat af en toe is het zo erg in Europa dat zo'n rapport wel echt op tafel blijft liggen en steeds weer genoemd wordt in het Brusselse en ook in de hoofdsteden.
Ja, ook omdat dat hij heel kritisch was. Hè? Hij was gewoon kritisch over heffingen op die interne markt en gewoon de bureaucratie. Ja. En Hij zei zelfs van als er niet naar mijn aanbevelingen geluisterd wordt, dan wacht Europa een langzame doodstrijd.
Ja, nee, precies. Het was echt een, als je nog eens een keer je denkt ik ben iets te vrolijk, moet je dat rapport lezen, dan kun je meteen alle taart weer opbergen. Dat
ik
is ook de bedoeling.
Ik wil inmiddels
boekentip.
Rapport draaien. Ja, precies. Noteer hem alvast.
Ja, als je iets te vrolijk bent. Nee, dat is ook de taak. Hè? Dus ik moest daar wel een beetje om lachen hoe negatief hij het allemaal instak. Maar ja, het is ook een soort call to action. En dat hoort er ook bij. Dat als je die oude rapporten van bijvoorbeeld van Jacques Delors terugleest, dat gaat eigenlijk precies zo. Van we zijn te doden opgeschreven en kunnen nog maar één ding doen, dat is de vlucht naar voren. Maar ja, in Draghi rapport stond niks geks. Dat wisten we eigenlijk allemaal al. En ten eerste de oorlog in Oekraïne, dus ja, het gevaar van buiten voor Europa. Ten tweede de inflatiegolf die daar natuurlijk mee gepaard ging. En ten derde nu die handelsoorlog. Zijn allemaal redenen om te denken dat Europa inderdaad strategisch economisch beleid moet voeren.
Ja.
Dat is ook meteen gevaarlijk, hè? Want dat, voor je het weet ga je grote Duitse bedrijven die eigenlijk moeten omvallen, ga je steunen. En voor je het weet ga je CO2 eisen aan auto's opschorten, zoals al is gebeurd. Dus het is niet dat Europa dat nou per se heel goed kan. Het kan altijd een bron van lobby en nepotisme worden. Maar ja, die analyse is helder. Europa moet eigen bedrijven opbouwen, ook in de nieuwe sectoren.
Ja, en met defensie zie je dat al, hè? Ook door de druk op Oekraïne. Dat zouden meer sectoren dan proberen ze nu een beetje vaart achter te zetten. En dan is het buzzword in Brussel strategische autonomie.
Ja.
En dat vind jij een rotwoord, begreep ik.
Nou, ik vind het half goed. Ik vind het strategisch vind ik heel goed. We moeten er inderdaad strategisch over denken. En dat is heel wat voor een econoom, hè. Want strategisch en vrije markt gaan niet helemaal samen. Want dan ben je dus toch als overheid aan het bemoeien met dit wel, dit niet. Nou, daar geloof ik wel in. En dan gaat het om toegang tot grondstoffen. Het gaat om bepaalde industrieën stimuleren. Dus kiezen. Nou, allemaal erg gevaarlijk of we dat wel kunnen. Maar ik snap dat dat moet. Maar autonomie is een slecht idee. Europa is een fantastisch continent. Maar de industriële revolutie hebben we al achter ons. Dus we hebben alles al zeg maar leeggeroofd wat er in de grond zit. Ja, wij moeten voor onze grondstoffen, voor onze energie, zijn we toch nog heel lang afhankelijk van het buitenland. Bovendien, onze belangrijkste grondstof is natuurlijk de bevolking, hoogopgeleid. Maar ja, die gaat allemaal straks met pensioen. Dus je moet ook op zoek gaan naar de grondstof human capital, ook in andere landen. Dus ik denk niet strategische autonomie.
Is dat zo? Want we hebben toch ook een interne markt die elkaar een beetje in evenwicht moet houden. Dat zagen we toch ook tijdens de economische crisis. Gingen Spanje, Italië slecht. Dus dan kunnen ze ergens anders in de EU komen werken. En dan blijft dat
moet
geld
ook, hoor.
Rollen.
Nee, dat is waar. Maar, iedereen vergrijst. Dus als je gewoon kijkt naar de demografie van Europa. Als wij dit of nog een iets hoger levensstandaard willen houden. En ook nog voor onze ouderen willen zorgen, dan moeten we blijven importeren. En nog meer dan nu. En
dus
dat
weer
moet
handelsakkoorden.
Dan
komen we dus toch weer op die handelsakkoorden.
Precies, dus niet met de VS. Maar ja, dit is het moment waarop iedereen zijn stoeltje moet vinden. Ga je in kamp China, ga je in kamp VS, ga je in kamp Europa? En er zijn nog genoeg ongebonden landen die we kunnen proberen in kamp Europa te krijgen. En dat begint met handelsakkoorden die al klaar liggen. Hè, zoals Mercosur met Latijns-Amerika.
Ja, afgelopen december.
Daar is niet iedereen enthousiast over. Maar misschien dat dit dan een reden is om daar toch gewoon mee door te gaan. En handelsakkoorden die we makkelijk kunnen afsluiten. Zoals met Australië. Die wat moeilijker zijn, zoals met India. En dan op zoek gaan naar landen waarmee we nog niet echt heel veel overleg hebben. Ik vind de meest interessante gebieden waar ook wel wat akkoorden mee zijn gesloten is Noord-Afrika, Egypte, Marokko. Ligt ook lekker dichtbij. Jonge bevolking.
Ja, maar dit klinkt
opgeleid.
Allemaal heel makkelijk. Terwijl TTIP is bijna te ondergaan aan die chloorkip. Frankrijk en Duitsland zeiden, jongens, we krijgen hier niemand mee, laten we maar stoppen. CETA werd gegijzeld door het Waals parlement.
En de PvdA in het Nederlands parlement, bijna.
Ja,
die hebben we later weer
gedraaid. Dus het draagvlak voor handelsakkoorden is er niet zomaar natuurlijk.
Nou ja, er is gewoon een hele grote lobby die het ingeslaagd is om handelsakkoorden in een slecht daglicht te krijgen.
Maar daar is toch ook een reden voor je? Die bezorgde boeren die bang zijn dat hun producten weg worden geconcurreerd. De EU probeert juist milieustandaarden hoog in te zetten. Daar wil je toch ook aan gaan tornen als je een handelsakkoord sluit?
Nee, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Je kunt gewoon een handelsakkoord ook gebruiken om het buitenland wat milieuvriendelijker te laten produceren. In Mercosur zitten heel veel van dat soort zaken, in CETA ook. Vaak zijn, zoals met Canada, zijn die landen ook helemaal niet zo happig om Europese agrarische producten zomaar toe te laten. Dus daar hoeft het helemaal niet per se om te gaan. Het zijn allemaal tailor-made akkoorden. Alleen ja, het idee dat alle handelsakkoorden slecht zijn, dat we beter af waren als we ze nooit hadden afgesloten, dat we globalisering het beste maar kunnen omdraaien, dat algemene beeld, dat was de grote reden dat CETA en TTIP en zo in een slecht daglicht kwamen. En dat was toch gewoon vooral de lobby van de vreemde combinatie van oude vakbonden en nieuwe NGO's in de milieuhoek.
Nou, dan zou je zeggen, gelijk speelveld, toch? Dus dan komt die kritiek wel ergens vandaan, als je die twee werelden kan verenigen.
Ja, uit belangen. Ja, het is uit belangen. En gewoon wat mij betreft, hè, ik praat nu echt voor mijn eigen rekening, te weinig het algemeen belang van Europa op lange termijn in het oog houden. En dankzij die kritiek zijn die handelsakkoorden ook veel beter geworden, hoor. Dus de kritiek heeft echt wel wat opgeleverd. Handelsakkoorden zijn ook rare dingen. Het is allemaal, zoals ik zei, echt tailor-made. Dus je kunt er ook heel veel aan bijschaven. Maar dat CETA-akkoord, dat is gewoon, even dit. Mag ik even? Maar toen Trump opeens niet meer met Canada wilde handelen. En nou, wat heeft Europa daar woedend op gereageerd? Belachelijk. Ook iedereen in Nederland vond het idioot. Hoe kan je nou Canada, het vriendelijkste landje van de wereld, hoe kan je dat nou plotseling? Als je dan teruggaat, niet zo lang geleden, hoe wij omgingen in Nederland met dat Canadese handelsakkoord. Alsof Canada allemaal onbetrouwbare types waren die alleen maar op uit waren om slechte producten hiernaar te verschepen en ons daarna onze bedrijven te suwen. De Tweede Kamerfractie van onder andere PvdA stemde tegen, inclusief minister Ploemen, die als minister nog dat hele akkoord had uitonderhandeld. Het was allemaal zo extreem dogmatisch en argumenteloos. Dus misschien dat deze schokken van de afgelopen jaren de appetite voor handelsakkoorden wel weer hebben opgewarmd. Maar goed, toen ik een stukje schreef over, het is ook wel lachen, hè? Nu vinden we Amerika gek dat ze niet met Canada willen handelen. Een paar jaar geleden waren wij zo gek. Kreeg ik toch weer een hele feed vol met mensen die alle argumenten nog wisten tegen CETA.
Ja.
En die één voor één afratelden.
Ja, nee, maar dat is het. Dus de vraag is inderdaad, is er genoeg draagvlak? En ook nu, je ziet veel meer rechtsconservatieve regeringen in Europa. Dus het is ook wel de vraag of je het dan voor elkaar krijgt.
Ja, kijk, daar ben ik gelukkig niet van.
Nee, maar goed, die moeten wel zorgen voor draagvlak natuurlijk.
Nou, dat doe ik toch.
Ja, jij niet, maar de regering ook. Zeker. Hungary first, Italy first. Ja.
Nee, je moet kijk, bij het mooie van handel is dat je best kunt aantonen dat er wederzijdse winst te behalen valt. En je ook vaak een hele grote meerderheid hebt van bedrijven of consumenten die er enorm van zouden profiteren. Ja, voor die groep die natuurlijk zo weinig georganiseerd is dat ze niet tegenspreken wat de minderheden zeggen, daar moet de politiek voor opkomen. Dus ja, de politiek moet ondanks kritiek toch wel zeggen van, ja, we hebben het nog een keer uitgerekend. En voor ons soms is dit uit strategisch, maar ook gewoon uit welvaartsredenen, is dit goed om te doen. En dan moeten ze het gewoon doen. Ja. En ja, we willen toch altijd dat mensen nou een keer een besluit nemen en zo in de politiek en dat ze een keertje doen wat ze zeggen. Nou, niet gaan luisteren dus naar de lobby.
Ja, nou, het is nooit het sterkste punt van de EU geweest natuurlijk, hè?
Nee. Dus dat lukt in een schok. Je zei het al, we hebben af en toe een crisis nodig.
Ja, nou, om een beetje vooruit te komen.
Ja, laat dit er een zijn. En wordt toch nooit zoals ik het voorstel, hoor. Dat wordt allemaal weer ellendig en compromissen en zo. Maar hopelijk wel een beetje die kant op.
Brengt ons bij China. Want eigenlijk heeft Trump daar nog steeds zijn pijlen vooral op gericht. Met enorme tarieven. Op Chinese producten ligt nu een importtarief van opgeteld 145%. En China sloeg weer terug met 125% aan importtarieven. Ik moet er ook maar bij zeggen, dat is althans de laatste stand van zaken als we dit opnemen. En ja, ik vroeg me af, ligt die handel dan nu ook helemaal stil?
Nou, nog niet, hè, want er zijn heel veel boten onderweg. Er is ook heel veel al geleverd of al gekocht. Dus dat gaat nog wel een tijdje door. Je ziet wel, dus de artikelen in de kranten laten nu wel zien dat het rustig is in de havens. Een beetje COVID-achtige rust in de havens van Shanghai. Dus er is echt heel erg wel iets aan de hand. Ik denk wel dat dit soort tarieven voor veel producten, zeg maar, een verbod op handel zijn. Tenzij er geen alternatief is en je echt heel veel kunt verdienen in je sector en dit kunt dragen, is dit gewoon een soort prohibitieve tarieven. Daarom zeiden de Chinezen ook, naar 125 wel genoeg. Want ja, dit is, doe dan maar 1 miljoen procent. Inmiddels heeft Trump natuurlijk gezegd van, het geldt toch niet voor iPhones en voor andere high-tech zaken. Dus ja, ik weet ook niet hoe lang het zo blijft als de pijn eindelijk gaat voortschrijden in Amerika.
Maar dit kan ook de EU raken. Want als China geen handel kan drijven met de VS, dan...
Ja, nee, dat zagen we al aankomen voordat die handelsoorlog begon. Ja. Dat Europa dan overstroomd wordt met China. Ik heb zo'n beeld van dat we één grote action worden in Europa. Waar alle spullen heel goedkoop zijn en van Chinese makelij. Dat kan zeker. Daarom is ook meteen overleg. En ik wel continu overleg tussen China en Brussel. Om te kijken van, wat kunnen we daaraan doen. Er valt natuurlijk best veel aan te doen. Hè? Als het misgaat, je moet dat wel klaar hebben staan. Dan kun je gewoon quota bijvoorbeeld gaan opleggen. Ik denk dat tarieven niet zo handig is. Maar
was
handelsquota.
Verschil?
Ja, een tarief betaal je dus over alles wat je importeert. Ook spullen die je nodig hebt, betaal je dan een tarief. Dus ja, maak je eigen leven zuur door dingen duur te maken in Europa. Bij een quotum zeg je, willen maar zoveel staal binnen. Ja, bij staal bestaat er al zo'n quotum. En als dat meer is per jaar, dan gaan we een heel hoog tarief heffen. Je hoeft het niet meteen te verbieden, maar dan gaat dat eigenlijk een tarief met een belastingvrije voet. En dat zou je voor klaar kunnen zetten voor heel veel producten waarvan je bang bent dat het gaat overstromen. Als dat niveau van die quota goed gekozen is, dus ik zeg maar wat hoor, handel van vorig jaar plus 10% of zoiets. Want we willen natuurlijk ook wel een beetje profiteren van die goedkope spullen. Dan denk ik dat de Chinezen daar nog best wel begrip voor hebben. Bij auto's zie je dat al gebeuren. Hè. We hebben vorig jaar een tarief op elektrische auto's uit China ingesteld. Mm-hmm. Ja, er wordt nu overlegd of dat niet veranderd kan worden in een quotum. Dat pas de tarief begint te lopen nadat we niet meer blij zijn met al die Chinese auto's. Want maar, ja, we willen ook goedkope Chinese auto's natuurlijk.
Maar dat is precies die delicate balans van de EU. Want Van der Leyen zocht China natuurlijk op, hè, naar die tarieven van Trump. Van, laten we even kijken of we kunnen samenwerken. Maar tegelijkertijd willen wij ook niet inderdaad overspoeld worden door die producten die allemaal met staatssteun de markt oprollen. Dus hoe kan Brussel dit nou goed uitspelen om China ook een beetje in te zetten in ons voordeel?
Ja, ik denk dat je met China moet gaan overleggen over een soort... Hè, je moet natuurlijk altijd een stok en een wortel hebben. Gaan overleggen om langetermijn handelsrelaties op te bouwen. Hè, om daar de regels strakker van af te spreken. Waarbij je dus die langetermijn geeft aan de Chinezen. Want wij worden in deze woeste wereld een betrouwbare partner. Maar dat kunnen we pas doen, anders pikt onze bevolking het ook niet, als je ons niet de komende 2 jaar helemaal kapot concurreert. Dus zo'n soort deal lijkt mij een hele logische. Dus stel ze maar een soort super light handelsverdrag in het vooruitzicht. En de eerste test of het goede partners zijn in de toekomst komt de komende 2 jaar. Ik denk dat het ook zoiets gewoon gaat worden. Dat de enige reden waarom China zich ook wel wil inhouden, hè, voor zover zij dit onder controle hebben, want China is natuurlijk ook een beetje een vrije markt, maar dat ze zich wel met quota kunnen leven zonder dat het een handelsoorlog ontketent. Als ze ook iets in het vooruitzicht krijgen, waar de Chinese overheid natuurlijk altijd op gericht is, echt een langetermijn relatie. Mm-hmm. Waarbij Europa ook beloftes doet. Dat moet heel goed kunnen. Overigens, ik had laatst een artikel in het Financieel Dagblad hierover, waarbij ik ook bedacht dat het ook wel fijn kan zijn op korte termijn dat die Chinese spullen deze kant op komen. Want ja, Amerika zit zonder Chinese spullen. Mm-hmm. Ja, want die tarieven zijn te hoog. Dan ga je gewoon krijgen dat handelaren in Europa, waar het tarief nu maar 10% is ten opzichte van Amerika, gaan rondsnuffelen in de magazijnen of ze niet wat spulletjes voor Amerika kunnen vinden. Dus of je nou wil of niet, er gaan straks meer export naar Amerika van spullen die we eigenlijk zelf nodig hadden in Europa. Dus staal of weet ik veel. Nou, staal dan net niet, hè, want daar zijn de tarieven weer hoog. Maar je kunt het gek niet bedenken wat er allemaal uit China komt, wat Europa ook maakt. En wat plotseling, vroeger kon je natuurlijk nooit concurreren, plotseling heel concurrerend is op de Amerikaanse markt. Nou, dat hou je niet tegen. Dus dat gaat gebeuren. Dus dan moeten we heel slim naar het oosten kijken, waar al die spullen die voor Amerika bedoeld waren, in de Chinese warenhuizen liggen. En dus die import kan ook gewoon helpen om het gat wat in Europa ontstaat, omdat Amerika opeens zo aantrekkelijk is als export.
En ik las ook dat er een soort van herwonnen vertrouwen was, ook voor hoe lang het duurt, van omdat de EU nou wat minder getroffen is door die tarieven ten opzichte van China, dat inderdaad de EU daar misschien toch een beetje positie in kan nemen.
Ja, nou ja, kijk, de internationale handel gaat niet om prijzen, maar gaat om relatieve prijzen. Dus je mag best duur zijn als de concurrent maar nog duurder is. Nou, dat spel verloren wij natuurlijk continu van de Chinezen de afgelopen 20 jaar. Nu in Amerika in elk geval winnen we dat. Want wij kunnen een tariefverschil van 135% heb je dan. Nou, daar kun je nog wel wat Europese lonen van betalen. Dat soort dingen hoeven voor bijvoorbeeld de Europese export helemaal niet zo slecht te zijn. Het enige probleem is dat we dan meer gaan exporteren naar Amerika. En dan is Trump natuurlijk niet blij met ons, want het handelsbalans tekort wordt alleen maar groter.
Ja, dan snijden we ons misschien ook weer in de vingers.
Dan krijgen wij de volgende ronde die Chinese tarieven. En dan kan China hetzelfde doen. Zoiets zal het wel worden de komende jaren.
Ja, brengt mij ook eigenlijk bij premier Meloni van Italië. Die gaat deze week naar Trump, naar het Witte Huis. En die mogen elkaar. Ik geloof dat Sefcovic van de Europese Commissie is er vandaag. Maar Meloni kan misschien wel eens de troef van Brussel zijn. Dus ik vroeg me af, wat zou je haar meegeven?
Nou ja, ik weet niet. Ja, ze heeft zich tot nu toe niet echt als een ongeleid projectiel gedragen.
Ze vriendin van Musk. Goede vriendin van Musk.
Ja, ze is ook een. Zij is nog niet op voet van ruzie met Trump.
Nee.
Om het flauw te zeggen, ze is wel een vrouw. En Trump is toch echt een enorme.
Moet je dit nou weer dit argument op tafel gooien?
Nou, het is niet mijn argument, het is Trumps argument. Daar heeft hij gewoon weinig respect voor. Dat hebben we ook gemerkt met Merkel. Daar luisterde hij niet naar.
Dus, nee, maar hij luistert niet inderdaad naar von der Leyen, maar misschien wel naar Meloni.
Het zou kunnen. In elk geval, zij kan wel, en dat is heel positief gedacht, een soort tussenpersoon zijn tussen boze Europeanen en boze Trump. Ik denk alleen dat zij ook wel met iets thuis moet komen voor Italië. Dus voor je het weet gaat ze toch voor het Italiaanse belang onderhandelen. Dat is natuurlijk precies wat Trump, eigenlijk opvallend dat hij dat nog niet heeft ingezet. Maar dat uit elkaar spelen van de Europese Unie. Hij had gewoon voor elk Europees land had hij een verschillend tarief kunnen instellen. Dat was wel heel moeilijk geworden voor de Amerikaanse douane. Maar hij had dat wel mee kunnen op dat bord kunnen zetten. En dan was in Europa natuurlijk meteen ruzie gekomen over het ene land vindt we moeten hard terugslaan. Want ik ben zelf hard getroffen. En het andere land denkt van viel mee, we hoeven niet terug te slaan. Dus dat is het gevaar. En ik vind Meloni, ik had liever gehad dat ze niet ging. Want ik denk dat het grotere gevaar is dat ze het veel te gezellig heeft bij hem, dan dat ze namens Europa eens even de vuist op tafel kan slaan.
Nou, maar ze heeft misschien ook nog wat in de EU te winnen. Dus misschien kan ze net die.
Ja, dat zou kunnen. Tot nu toe was dat natuurlijk steeds het argument. Ja. De reden, laat ik zeggen, dat ze zich zo coöperatief opstelde in Europa. We zullen het zien. Ik ben er niet helemaal gerust op. Ik zou liever willen dat Merz eens naar Washington ging. Hoewel dat een veel minder gezellig gesprek zal worden.
Ja, maar en die kennen we nog niet zo goed.
Nee, maar dat is gewoon lekkere botte Duitser. Dat lijkt mij wel. Dus, ja, en ook die hoor. Ook de Duitsers zijn het natuurlijk vooral op die auto-industrie te flassen. Waar de tarieven nog steeds hoger zijn dan die 10%. Dus die komt ook dan voor het Duitse belang in eerste instantie. Maar ja, bij Meloni, ik weet eigenlijk niet wat je daarvan kunt verwachten. In hoeverre ze namens Europa gaat of gewoon namens de bedrijven in Noord-Italië.
Ja. Tijd voor de laatste ronde. De leestafel. Het favoriete hoekje van Mathieu voor wat inspiratie. Nou, ik tip dan maar het Draghi-rapport.
Leuk. Nou, ja. Daar worden mensen blij van.
Ja, lekker in het zonnetje, op het strand. Even kijken wat er moet gebeuren in de EU om economisch onafhankelijker te worden. Heb jij nog een leuke tip?
Nou, ik pak gewoon het laatste boek wat ik gelezen heb en waar ik van genoten heb. Garrett Dennis, How the Railways Will Fix the Future. Dus hoe de spoorwegen de toekomst gaan repareren. Het is een beetje een sociaal-democraat van de linkse school, denk ik, tussen de regels door te lezen. Want hij is ondertussen, tussen de bielzen in, lost hij ook even alle inkomensverschillen op. Maar het gaat erover, en dat was voor mij al een eye-opener, dat we niet moeten gaan streven naar hyperloops of naar zelfrijdende auto's of andere monorails of dat soort hippe dingen. Maar dat uiteindelijk de 19e eeuwse spoortrein de meest efficiënte people mover is die er bestaat. En dat Europa dus, die doen dat een beetje, proberen dat, echt veel zwaarder moet inzetten op hoge snelheidslijnen dwars door heel Europa heen. Ik was daarop tegen en toen had ik het boek gelezen en toen was ik ervoor. Dus dat is altijd een goed teken.
Oh, dat is interessant. Dat is interessant. Dus voor de trein. Ja, en ik had ook nog een tip van redacteur Annelies. Die keek in haar boekenkast, keek of er nog een boek stond wat iets te maken had met het onderwerp. En kwam met een behoorlijk heftig boek, The European Dictatorships van Alan Todd. En dat laat zien hoe Hitler, Stalin en Mussolini in de vorige eeuw economieën naar hun hand zetten. Met vaak desastreuze gevolgen voor de rest van de wereld. Ook niet echt een vrolijke tip, maar wellicht hartstikke interessant. Wil je meer weten van hoe je economieën op zijn kop zet en misschien wel kapot maakt. En bij die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. En die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Nou, Matthijs, dankjewel. Ik hoop dat we wat overzicht hebben kunnen brengen in deze chaos. Voor zolang het duurt.
Ja, dat is toch volgende week allemaal weer anders. Maar voor een weekje is deze podcast zeker houdbaar.
Heel goed, dankjewel. Dit was Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Dank voor het luisteren en dank aan de redactie Annelies Hoelen, Freek Ewals en Anneke van Hees. En graag tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.